Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat. Gemeente, we lezen het woord Gods en we doen dat uit het boek Hooglied. We lezen daarvan het tweede hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk uit het Hooglied, en in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 62. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. 62, het eerste vers. Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. Dat is de stem mijns liefsten. Ziet hem. Hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensters, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaakt en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt. En de schaduwen vlieden, keer om mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, ook in deze uren van dankzegging en nabetrachting slaan we het tweede hoofdstuk van het Hooglied op. En onze tekst vanavond vindt u in het 15e vers. Hooglied 2, het 15e vers. Daar lezen wij: vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen vragen. Genadige God, we komen ook vanavond eerst weer om uw zegen vragen, want daar hangt het ook vanavond weer helemaal van af. Zoals altijd, in elke kerkdienst. Of dat nu een gewone kerkdienst is, of een kerkdienst die een bijzonder karakter draagt, heren. Of dat nu gaat om de bediening van het woord, of om de bediening van het sacrament. Het zal ons allemaal alleen dan nut doen, en het zal alleen dan vrucht dragen, als u er uw onmisbare zegen aan wilt verbinden. Als u door uw Heilige Geest de genademiddelen wilt gebruiken om ons persoonlijk door woord en geest aan te spreken. Heren, er zijn dingen die wij nooit in eigen handen hebben gekregen. Er zijn wel verantwoordelijkheden die gij ons hebt opgelegd. En tot die verantwoordelijkheden behoort ook dat wij naastig tot de gemeente God zullen komen om zijn woord te horen. En tot die verantwoordelijkheden behoort ook dat er gepreekt zal worden en dat het woord zal worden ontvouwd en uitgelegd. Maar als het gaat om de zegen daarover, Als het gaat om het werk in onze harten, Heere, dan zijn dat de dingen die gij in eigen handen hebt gehouden. En dat is toch ook maar goed. Want wij zouden altijd weer handelen naar aanzien des persoons. We zouden op verkeerde gronden de een wel en de ander niet de zaligheid geven. We zouden, als we het zelf moesten doen, ook de toepassing van het heil aan onze eigen harten. We zouden het toch verkeerd doen. Heere, het is veel veiliger als u het maar doet. En als het in uw handen blijft liggen. Maar het houdt ons wel tegelijkertijd ook diep afhankelijk. Heel diep afhankelijk. En daarom zien wij op tot u. En wij bidden, Heere, ga ons niet voorbij. Blijf niet ver van ons. Al moeten wij beleiden dat we dat wel verdiend hebben, dat u ver van ons zou blijven en dat u ons voorbij zou gaan. Wil nochtans met ontferming op ons neerzien en ons ook vanavond nog weer bezoeken met uw heil. En laat het woord open mogen gaan, Heere. En laat het verstaan mogen worden, maar laat het ook, nadat het verstaan is, in praktijk gebracht mogen worden. Vanmorgen hebt gij uw sacrament laten bedienen in het midden der gemeente, het heilige avondmaal. En u hebt aan dat avondmaal aan al degenen die u in oprechtheid mogen vrezen betuigd dat gij van uwentwege in ontferming aan zulken denkt die op u leerde hopen, dat gij van eeuwigheid al zondaren hebt lief gehad en dat ge ze daarom ook getrokken hebt. Ge hebt van uwentwege willen betuigen, Heere, dat het uw ernst is om het contact, om de gemeenschap met uw kerk te onderhouden. Maar er zijn altijd weer van die dingen, van die factoren die de gemeenschap met u bedreigen en die het geestelijke leven belagen. Laat ons daar oog voor hebben en laat ons daar ook waakzaam bij zijn. En als dienaangaande een opdracht, een oproep komt, Heere, tot uw volk en kinderen, tot de bruidskerk, laat daar dan inderdaad ook naar geluisterd en overeenkomstig die opdracht ook gehandeld worden, Heere. We zullen toch niet te verontschuldigen zijn als wij onachtzaam en nalatig zijn. Maar geef genade om dan ook te wandelen waardiglijk het evangelie. Heere, gij hebt ons vanmorgen het sacrament van het heilige avondmaal gegeven. En in dit avonduur is daar ook het andere sacrament van de heilige doop en zal aan een kind der gemeente teken en zegel van uw verbond mogen worden toegediend. En alweer komt u op zichtbare wijze, zij het anders dan vanmorgen, tot de gemeente. Ge spreekt, Heere, ook door de tekenen van uw verbond. En gij getuigt het ook in dat sacrament, dat gij, Heere Jezus Christus, uw bloed hebt gegeven tot reiniging en tot vergeving. Laat ook die bediening van het zichtbare evangelie in de gemeente tot zegen mogen worden gesteld. We worden er toch allemaal weer aan herinnerd, Heere, dat gij nederbuigend goed zijt, dat u naar zondaren vraagt, dat u ook kleine kinderen wilt bezoeken met uw heil en dat u ze uw beloften en die ook nog wel betekent en verzegelt in hun leven mee wilt geven. Laat dat alles niet te vergeefs zijn, Heere. Laat het ook niet blijven bij een ceremonie die we zo af en toe in de gemeente mogen meemaken, maar laten we werkelijk ook werkzaam mogen zijn met de aanbieding van uw heil, met uw dierbare verbondsbeloften. En laat het ons ook tot nut. En laat het ook onze kinderen tot nut en tot zegen mogen zijn. Gedenk gij en ieder van ons, Heere. Bijzonder dragen we de doopouders aan u op. Laten ze het van u verwachten als zij straks hun ja-woord zullen geven. En laat hun oog op u gericht zijn. Ook om getrouwmakende genade. Om na te komen en waar te maken wat ze vandaag voor uw aangezicht beloven. Heere, zegen alle die tot opvoeden en tot die verantwoordelijke taak van het grootbrengen van kinderen geroepen worden. Laten we het ook in die dingen maar heel dicht bij u zoeken, Heere. Wij kunnen geen mensenhart veranderen. We kunnen ook geen kinderhart of een hart van een jong mens ombuigen, zodat die harten geneigd worden om in uw wegen te gaan. Maar wat wel verwacht wordt, wat van uwentwege verwacht wordt, Heere, dat is dat we getrouw bevonden worden, ook in het uitstrooien van het evangeliezaad. En laten we het dan maar aan u mogen overlaten, Heere, dat gij de wasdom wilt geven. Maar er is overigens niet alleen het uitstrooien van het evangeliezaad, er moet ook heel wat gewied worden. En er moet ook heel wat onkruid uitgeroeid worden, want dat groeit ook welig op de akker van ons hart en op de akker van het hart van onze kinderen. Heere, geef daar ook getrouwheid in. En laten we toch alstublieft ook niet het verkeerde zaad strooien of het verkeerde voorbeeld geven. Wat een verantwoordelijkheid laden we dan op ons. Heere, gedenk ons in uw genade en zegen ons juist in onze diepe afhankelijkheid. Wees u met hen die een moeilijke weg moeten gaan, die tijden van beproeving en tegenspoed doormaken. Wilt u zij met hen, Heere, die het in hun leven ondervinden dat er zoveel moeite en zoveel verdriet is, en dat dat allemaal gekomen is, mee met de zonde meegekomen is, als een verschrikkelijk gevolg daarvan. Heere, daar verlossen we onszelf ook niet van. Zolang deze wereld bestaat, is dat al vanaf de val in het paradijs, en het zal zo blijven totdat gij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept. En er zal ook nooit verandering en verbetering komen. Maar er is wel kracht om het kruis te dragen. En er is wel troost in het verdriet. En er is wel hulp in onze zwakheid. Als we het dan maar bij u mogen zoeken. Heere, en dan zult gij toch niet te vergeefs doen uitzien naar u. En te vergeefs doen bidden om uw hulp. Dan wilt u het toch betuigen. En daarin wilt gij uzelf toch ook verheerlijken. Dat gij een genadig God zijt. Een troost in noden. Grote hoorder van het gebed. We vragen u, Heere, breid uw koninkrijk ook verder uit. Over de ganse aarde. Laat uw naam heerlijk zijn. Alom. En waar dan uw woord ook verkondigd en uitgedragen mag worden, Heere, geeft u er zelf ook getuigenis aan en komt u er door uw Heilige Geest ook heerlijk in mee, opdat de werken uwer handen openbaar zullen worden. We bidden, Heere, dat gij ook aan ons volk gedenken wilt. We zijn ver van u afgeweken en we hebben gekozen om in wegen te gaan die niet uit u zijn. Heere, we kunnen ons niet verheffen boven wie dan ook. Laten we maar gemeenschappelijk in de schuld voor uw aangezicht bukken, om van u te bidden dat gij een omkeer zoudt willen bewerken en dat gij het zoudt willen geven dat ons volk weer naar u zal gaan vragen. Heere, u weet hoe afhankelijk we van u zijn. Niet alleen in geestelijke dingen, maar ook in het natuurlijke. Zoudt u een keer een wending in de weersgesteldheid willen geven, zodat ook de oogst die op het land gerijpt is niet in gevaar zou komen door de weersgesteldheid. Heere, u laat het ons keer op keer voelen dat we wel heel veel hebben gepresteerd en dat we wel tot heel veel in staat zijn als mensenkinderen, maar dat er toch altijd grenzen zijn aan onze mogelijkheden. En zeker in het rijk der natuur betuigt u het, Heere, dat gij wolken en winden gebied en dat gij de beschikker van ons lot zijt. Laten we dat ook oprecht mogen beleiden om in kleinheid van u af te bidden dat gij ons ook zou willen zegenen in de arbeid onze handen en dat u zou willen geven dat de oogst straks ook ingezameld zou mogen worden. Heere, doe ons beseffen dat we geen rechten hebben, ook in dat opzicht niet. Dat het altijd weer onverdiende gunstbewijzen zijn, in het natuurlijke en in het geestelijke. Maar laat ons zo dan ook ondervinden dat gij een goeddoend God zijt, die niet met ons doet naar onze zonden, hoe lang, hoe zwaar wij ook uw wetten schonden. maar dat gij om redenen uit uzelf zich nog ontfermt over uw schepselen en over deze wereld. Wees u ook met al diegenen in deze wereld die een zwaar lot hebben, die vluchten moeten, die ontheemd zijn, die van zoveel dingen beroofd zijn, die ook zoveel verliezen geleden hebben, wier harten zo bezwaard zijn en wier ziel zo bedroefd is. Heere, troost met uw nabijheid en geef dat ook gerechtigheid in deze wereld mag regeren. En dat de zonde en de dwaasheid en de vijandschap en boosheid van 's mensen hart zou mogen worden bedwongen en beteugeld. O God, bewijs het dat u uw schepping nog niet vergeten zijt en dat u aan het menselijk geslacht schoon diep in nood en in schuld toch met berouw gedenken zult. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, voordat we overgaan tot de bediening van het woord, zullen we samen eerst in verband met de doopsbediening het formulier gaan lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leerde ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwegen op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder, vroegende wij?
Ja.
U hebt het nu voor de tweede maal beloofd dat u de kinderen die God u geeft ook zult grootbrengen en opvoeden, zoals de Heere dat in zijn woord heeft voorgeschreven. En wat de Heere ons voorschrijft in zijn woord, dat is, als we het goed verstaan, geen geringe zaak. De Heere vraagt niet dat we iets proberen. De Heere vraagt dat we iets doen. En als de Heere vraagt dat we iets doen, dan vraagt hij er tegelijkertijd bij dat we het voor 100% doen. God is niet tevreden te stellen met een half werk, ook niet met een driekwart werk. De Heere vraagt het volledige. En niet alleen vraagt de Heere dat, maar je zou ook kunnen zeggen, daar hebben de kinderen recht op. Niet op ouders die het proberen, niet op ouders die het zo half en half doen, maar op ouders die het helemaal doen. Daar hebben kinderen recht op. Dat is ook zo noodzakelijk voor die kinderen. Nou, als je het zo nou ziet, dan heb je eigenlijk vanmiddag iets beloofd wat je in ieder geval in eigen kracht nooit zult kunnen volbrengen. En als ik het zo zeg, en als je het zo ook verstaat, dat je het in eigen kracht in ieder geval nooit zult kunnen volbrengen, dan heb ik daar eigenlijk tegelijkertijd mee gezegd dat je er de Heere onmisbaar bij nodig hebt om het waar te maken. Om dat kind samen met jullie andere kind in de voorzijde leer te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En wat dat allemaal inhoudt, nou lees het formulier nog maar eens na. Lees ook die vermaningen uit het woord van God maar eens na. Dan heb je inderdaad de hulp van Gods geest zozeer nodig. En misschien dat het je dan ook wel eens tot steun zou mogen wezen in de dagen en in de jaren die gaan komen, als God die geven wil. Dat je vandaag met dat kleine kind bij het doopvont hebt gestaan. Dat is inderdaad een belofte die verzegeld wordt aan het voorhoofd van jullie kind. God spreekt je kind aan. Maar God spreekt jullie als ouders ook aan. En hij zegt het ook tegen jullie. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt. Mild en overvloedig. Maak dan de belofte die God aan jullie kind meegeeft ook maar een pleitgrond voor jullie als ouders. Om de Heere te bidden. Heere, geef ook genade. Geef ook getrouwheid. Geef oprechtheid. Om die kinderen zo lief te hebben dat we ze eigenlijk alleen maar dat ene. En boven in ieder geval boven alles dat ene gunnen. En dat we daarvoor werken. En dat dan inderdaad ook onder de zegen van de Heere het voor jullie kinderen tot een eeuwige zegen zou mogen zijn. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Lenny, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Wij besluiten nu de doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij aan dit kind en aan ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 119e psalm, de eerste twee versen. Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van het gemoed en die was van het kwaad niet in de zonde leeft. 1 en 2 van psalm 119. En ik had vandaag uw gave gevraagd worden, allereerst voor de kerk en de extra collecte is voor het hospice in Dirksland Kalando geheten. Gemeente, nu de gemeenschap tussen de bruid en de bruidegom, want daar gaat het over in het Hooglied en daar gaat het over in Hooglied 2. Nu die gemeenschap tussen de bruidegom en de bruid weer hersteld is, nu zal ook alles in het werk gesteld moeten worden om die herstelde gemeenschap te onderhouden. Als de Heere in zijn gunst tot een ziel komt en als de Heere het van zijn kant betuigt en verzekert dat hij in ontferming aan hen, aan haar denkt, dat hij zijn liefde aan haar betuigt. En als het zo goed mag zijn om nabij God te wezen, zo heeft Asaf het in de 73ste psalm onder woorden gebracht. En daarmee heeft hij, dacht ik, toch ook vertolkt wat de ervaring bij tijden van al Gods kinderen mag wezen. Het is mij goed nabij God te wezen. Wel nu, als dat dan beleefd mag worden, als dat beleefd mag worden in de binnenkamer, als dat beleefd mag worden in zijn huis, als dat beleefd mag worden aan Gods tafel, dan zal het er nu op aankomen dat de bruidskerk ook alles in het werk stelt om in die gemeenschap te mogen blijven leven. Dus de consequenties van de herstelde gemeenschap vragen onze aandacht. En dat is geschikte stof voor een uur van nabetrachting ook, zou ik zeggen. Want als de avondmaalsviering van Christus kant opnieuw een bewijs is van zijn opzoekende en van zijn onderhoudende liefde en trouw tegenover zijn kerk, en als de avondmaalsviering beleefd mag worden als een moment in het geestelijke leven waarin inderdaad gesmaakt en geproefd mag worden dat de Heere goed is, dan is natuurlijk na de avondmaalszondag op de weg die dan voor ons ligt de eerste en de belangrijke vraag: hoe moet het dan nu ook verder? Hoe wil de Heere dat het nu zijn zal? Dat mag toch wel de vraag zijn van het begenadigde hart. Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Wel nu, de Heere laat ons daarover niet in het onzekere. En hij heeft ook in datzelfde hoofdstuk waar we al een paar maal bij stilgestaan hebben ons gewezen op de verplichting die er nu voor de bruid is. Want het mag dan nu wel goed zijn, en nu mogen alle gevaren wel een ogenblik weg zijn, en nu mogen alles, en nu mag alles wat de verhouding tussen bruidegom en bruid bedreigt wel eens een ogenblik op een afstand gehouden worden. Maar de gevaren zijn evenwel nog altijd aanwezig. En er kan van alles komen, groot en klein, waardoor de beleving van de gemeenschap met de Heere, waardoor het nabije leven van de kerk des Heeren weer wordt verstoord. En vandaar die opdracht in vers 15. Ik lees die woorden uit vers 15 als woorden die door de bruidegom gesproken zijn. Zo goed als ook het voorafgaande, het 14e vers, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen enzovoort, zo is het ook in het 15e vers, de bruidegom die deze woorden spreekt. Hij geeft aan zijn bruidskerk de opdracht om de vossen, de kleine vossen, te vangen. Want die vossen komen de wijngaard binnen. En die vossen die doen niet anders dan die wijngaard verderven. En dat is des te gevaarlijker nu de wijngaard jonge druifjes heeft voortgebracht. Wat is die wijngaard? Wat zijn die druifjes? Wat zijn die vossen? Laat ik eerst met u een ogenblik stilstaan bij de vraag: wat wordt er nou met die wijngaard of met die wijngaarden bedoeld? Een beeld dat vaker in het woord van God voorkomt. Soms wordt het volk Israël met een wijnstok vergeleken. Met een enkele wijnstok dus. Laat ik u daar een voorbeeld van geven. Ik denk aan de 80ste psalm, waar de dichter, in dat geval ook weer Asaf, het zo onder woorden brengt: gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelve geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortels doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als de cederbomen Gods, enzovoort. Daar heb je een voorbeeld dat het volk Israël, het volk des Heren, door de Heren uit Egypte overgebracht in het land Kanaan, vergeleken wordt met een wijnstok. Met een wijnstok die zijn ranken uitgeschoten heeft en die nu het hele land vervuld heeft. Een ander voorbeeld vinden we in de profetie van Jesaja. En in Jesaja zijn zelfs twee voorbeelden aan te wijzen waarin diezelfde beeldspraak terug te vinden is. Alleen daar gaat het niet meer over een wijnstok, maar daar is het beeld een wijngaard geworden. In het vijfde hoofdstuk van Jesaja lezen we: nu zal ik mijn beminde een lied van mijn liefste zingen, van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel, en hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgegraven. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Alweer die, en nu nog verder uitgewerkt, de beeldspraak nog verder uitgewerkt, een beeld van Israël als de wijngaard. Ik zei, er is nog een plaats in het boek van de profeet Jesaja, in het 27e hoofdstuk. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn, zingt van dezelfde bij beurten. Ik, de Heere, behoede die, alle ogenblik zal ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren, nacht en dag. Nu, laat het voldoende zijn dat het woord van God deze beelden meer dan eens gebruikt om het volk des Heeren aan te duiden. En nu kom ik terug bij dat hoofdstuk waar we onze tekst uit hebben. Daar ook dat beeld van de wijngaard, van de wijngaarden. Ik zou zeggen, in de lijn van wat de Heere daar verder zelf van geopenbaard heeft, zullen we het ook in het Hooglied wel mogen verstaan als: die wijngaard is de planting des Heeren, dat is de kerk des Heeren, dat is het volk des Heeren, dat is de gemeente die de Heere bezig is zich te vergaderen, waar hij zoveel zorg aan besteedt. Zoals Jesaja 5 zei, waar hij een heining, een heg omheen geplant heeft, waar hij een toren ingebouwd heeft, waar hij een perskuip ingegraven heeft. En dat alles met de bedoeling, met de verwachting dat er goede druiven zouden voortkomen. Een wijngaard, iemand legt geen wijngaard aan voor de aardigheid. Iemand kweekt geen wijnstokken met de bedoeling om daar nu eens goed hout van te krijgen. Als het daarom gaat, dan is een wijnstok waardeloos. Want het hout van een wijnstok deugt nergens toe. Daar kun je niks mee beginnen. Daar kan geen timmerman iets van maken. Dat is ook naar de schrift. Dat heeft de Heere via de profeet Ezechiël gezegd. Mensenkind, wat is het hout van de wijnstok meer dan alle hout? Of de wijnrank meer dan het hout dat van in een woud is? Wordt daarvan hout genomen om een stuk werks te maken? Neemt men daarvan een pin om enig vat daaraan te hangen? Dan nee, zie, het wordt aan het vuur overgegeven, opdat het verteerd worden. Wel, meer kun je eigenlijk niet doen met de takken, met de ranken van een wijnstok die onvruchtbaar zijn. Die worden in het vuur gegooid, daar kun je verder niks mee. Dus iemand heeft geen wijngaard omdat dat zo'n nuttig en vruchtbaar deugdelijk hout oplevert. Het enige nut van een wijngaard, dat is de vrucht. Dat zijn de druiven. En als die er niet zijn, en zo was het in Jesaja 5. De Heere die die wijngaard geplant en onderhouden had, had verwacht dat hij vruchtbare, dat hij druiven zou voortbrengen. Maar hij heeft tot zijn teleurstelling moeten ondervinden dat hij stinkende druiven voortbracht. Als dat het resultaat is, dan staat die wijngaard op de nominatie om uitgehouwen te worden. Nu, de wijngaarden beantwoorden aan hun doel in Hooglied 2. want die brengen jonge druifjes voort, zo zegt de bruidegom. Wijngaarden hebben jonge druifjes. Hij herhaalt wat hij al eerder gezegd heeft. In vers 13 staat dat eigenlijk ook. Met andere woorden, de vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Het is allemaal nog wel heel erg pril en teer. Jonge druifjes. Ze zijn nog maar amper zichtbaar. Maar ze zijn er. En er is een belofte. Een belofte straks. Van de oogst. Hoe komen die druifjes er? Wel, het is toch wel opmerkelijk dat dit alles samenhangt met de komst van de bruidegom. En als je dat nog eens terugleest in een eerder gedeelte, in het middelste gedeelte van dit hoofdstuk, dan zie je dat de bruidegom komt op het moment dat de lente aanbreekt. De winter is voorbij gegaan, de plasregen is over, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En in die periode komt hij, en als hij zijn bruid bezoekt, en als hij die gemeenschap met zijn bruid herstelt, en als hij samen met zijn bruid weer beleeft wat het is, dat ze elkaar lief hebben en dat ze bij elkaar horen. En als zij van haar kant onder de betuigingen van zijn liefde mag zeggen, mag beleiden, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dan valt dat samen met het voortbrengen van jonge druifjes. Wat anders kan dat wezen dan de vrucht van Gods Heilige Geest. Hoe komen die jonge druifjes er in de wijngaard? Ach, in een gewone wijngaard in de natuur is het rijpen van druiven net zo goed als welk ander product op de landbouw of in de akkerbouw of in de fruitteelt. Het resultaat van het werk van de schepper. Zo is het ook op het geestelijke terrein. Er groeit geen druif. Er is geen vrucht in Israël onder het volk des Heren, ook niet onder het volk van de nieuwe bedeling. Of de Heren doet die vrucht rijpen. Wat er uit Israël voortkomt, ik verwijs nog maar weer even naar het vijfde hoofdstuk van Jesaja, stinkende druiven, onrecht, onkruid. Dat komt uit de mens voort, dat groeit op de akker van ons hart. En dat groeit ook in Israël, dat groeit ook op het erf van het verbond, dat groeit ook in het hart van kerkmensen, onkruid, stinkende vruchten. Maar geen jonge druifjes en geen vruchten waarin God verheerlijkt wordt. Als die er wel zijn, zoals ze hier aangeduid worden, dan mogen we zeker zeggen dat zijn de vruchten die de geest doet rijpen. Uit ons, de Heere heeft dat al gezegd, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Als er dan toch vruchten zijn in het leven van een mensenkind, in het leven van een gevallen kind van Adam, in het leven van iemand die van nature onder de macht van de zonde gevangen is, als er dan toch vruchten zijn die de Heere als goede vruchten aanmerkt, gemeente, dan mogen wij van één ding zeker zijn, dan is die vrucht uit God gevonden. Zoals de Heere dat ook in Hosea belooft. Uw vrucht is uit mij gevonden. En zo wordt het ook beleefd. Het ware vrucht dragen, dat brengt iemand in wiens leven dat mag gebeuren, nooit tot hoogmoed. Alsof hij het gepresteerd heeft. Dat brengt altijd tot ootmoed, dat de Heere op zo'n onvruchtbare akker, aan zo'n onvruchtbare vijgenboom, nog vruchten doet rijpen tot zijn eer. Nee, heus, het is ook falikant mis als er toch mensen zijn die de indruk geven en zelf ook de indruk hebben dat zij hun vruchten kunnen voortbrengen. En die zich daar ook nogal op laten voorstaan, want ze zijn toch zo vroom en ze zijn toch zo ijverig en ze zijn toch zo nauwgezet. En ze denken er op die manier te komen. Maar dat zijn geen gegroeide vruchten. Dat zijn vruchten die er alleen maar aangeplakt zijn. En daar wordt God ook niet in verheerlijkt. Onze tekst doelt natuurlijk op echte vruchten. Voor anderen heeft de bruidegom niet eens oog. Echte vruchten. Jonge druifjes. Nou, noem er eens een paar. Wat zijn dan van die druiven, die jonge druiven die rijpen in het leven van begenadigde mensen? Nou, laat ik dan beginnen met droefheid naar God. Is dat geen kenmerk in het leven van Gods kinderen? De droefheid die naar God is. Immers is een ziel aan zijn zonde ontdekt, aan zijn schuld ontdekt, dan komt er droefheid. Waar je eerder in je leven geen erg in had, dat wordt nou ingezien. We hebben God misdaan. En dat brengt droefheid in de ziel. Dan gaat een mens treuren over dingen waar hij vroeger nooit over getreurd heeft. En bij voortgaande ontdekking worden er nieuwe zonden aangewezen. En gaat de Heere duidelijk maken dat dit en dat waar je tot nog toe eigenlijk overheen geleefd hebt, omdat je er geen erg in had, dat dat in zijn ogen ook niet deugt en dat dat voor hem ook niet kan bestaan. En een mens gaat dan onder de overtuiging door Gods geest gewerkt schuld belijden. En komt er zo'n situatie en dat is voor God vrucht. Hoe pijnlijk het in de beleving ook mag wezen, maar voor God is dat vrucht. Als dat gaat gebeuren, dat er een verslagenheid des harten en een verbrokenheid des geestes komt. Vanwege het feit dat we zo zijn, zoals we zijn. Zo heeft God ons niet voortgebracht. Zo zijn we niet in Adam en Eva uit zijn handen voortgekomen. En wat hebben we de Heere oneer aangedaan? En wat zijn we vaak van zijn wegen afgeweken? En je kunt er niet meer overheen stappen. En je kunt dat niet meer afdoen met, nou ja, zo eens even je zonde beleiden. En dan denken dat het daarmee goed gemaakt is. Dan zal een mens eerlijk voor God gemaakt, ook voor God zijn zonde bewenen en beleiden. Droefheid naar God. Er is nog een andere vrucht die je zou kunnen aanwijzen. Er is in het leven van zulke mensen die kennis hebben gekregen naar wat ik zojuist noemde, ook een verlangen naar de middelaar gegroeid. Ontstaan ook door het werk dat de Heilige Geest verricht. Want een armgemaakt mens krijgt toch een helper nodig, krijgt toch een zaligmaker nodig. Iemand die aan zijn zonde ontdekt is, die kan daar toch niet mee verder leven, alsof het verder allemaal niet zo zwaar weegt en zo ernstig is. Die moet er van af. Van zijn zonde, van zijn schuld, maar hoe? En bij wie en door wie? En als dan het evangelie verkondigd wordt, en als zijn oog getrokken wordt naar de schriften, en naar die boodschap die getuigt van de door God gegeven zaligmaker, de Heere Jezus Christus, dan wordt in zo'n hart het verlangen gewekt om hem te mogen kennen. En om de kracht van zijn bloed te mogen kennen, tot reiniging en tot vergeving. Dan komt er die dorst naar de gerechtigheid, dat verlangen om te mogen weten dat die zaligmaker ook om mijnentwil in deze wereld gekomen is, om ook mij met God te verzoenen. En dat wordt het gebed, dat wordt het hartelijke en het dringende gebed. Och, dat ik hem kenne. Zou dat geen vrucht zijn die rijpt in de wijngaard waar de Heilige Geest aan het werk is? Nee, dat brengen we zelf niet voort, dat doet hij. Je kunt verder denken over hoe dat dan gaat in zo'n leven. En dan zie ik een andere vrucht, een andere jonge druif rijpen. Er komt honger naar het woord. Wat wordt het bij tijds ervaren als een zegen, als een onbegrijpelijk wonder dat God ons zijn woord gegeven heeft en dat hij zichzelf in zijn woord geopenbaard heeft. En wat wordt het dan een begeerlijke zaak om dat woord te onderzoeken en ons ook te zetten onder de verkondiging van dat woord, om onderwezen te worden. En we hoeven er niet eens toe worden opgewekt. Maar het gaat als het ware vanzelf. Het is die vrucht die rijpt door het werk van de Heilige Geest, dat we biddend ons neerzetten onder het evangelie, met de bede in het hart of de Heere tot onze ziel zal willen spreken. En wat wordt het gebed ons ook noodzakelijk in zo'n tijd, om het hart voor de Heere uit te storten, om onze begeerten voor de Heere bekend te maken, om voor zijn aangezicht onze zonden te belijden, maar ook voor hem te belijden hoezeer ons hart naar hem heen trekt en hoezeer we begeerig gemaakt zijn naar een ontmoeting met hem. En als de gunst des Heren gesmaakt wordt, als de Heren te beleven geeft dat hij groot van goedertierenheid is, wat is er dan ook een dankbaarheid in de ziel. De Heere heeft me niet verstoten. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Het heeft hem behaagd om op me neer te zien. O, dan wordt het hart vervuld met verwondering en met aanbidding en dankbaarheid. Nou, dat zijn zo een aantal van die vruchten die er rijpen als de Heilige Geest aan het werk is. Die zijn er van nature niet. Nee, wie heeft er nou droefheid naar God? En wie heeft er nou verlangen en begeerte naar de middelaar? Wie heeft er nou honger en dorst naar het woord van God? En wie zoekt nu vanuit zichzelf met grote drang de binnenkamer op om zijn hart voor de Heere uit te storten? Van nature zijn die dingen er niet. Van nature zegt de Heer Jezus in een van de gelijkenissen dat we net zijn als die onvruchtbare vijgenboom. Daar komt de Heer Jezus nou elke jaar weer vrucht zoeken en elk jaar is het weer tevergeefs. Elk jaar heeft hij weer zo'n bezoek gebracht bij die vijgenboom. En elk jaar staat hij weer teleurgesteld te kijken bij die boom die alleen maar bladeren heeft. Godsdienstige bladeren. Maar er zit geen vijgje tussen. Nou, voor die bladeren hoeft hij die boom niet te laten staan. Dan kan die plek waar die boom nou staat beter ingenomen worden door een boom die wel vruchten voortbrengt. Want hij beslaat maar onnuttig de aarde. En daarom, boven het leven van al die onvruchtbare mensen, dus ook boven ons leven, zolang wij nog voor God geen vruchten dragen, hangt altijd dat dreigwoord: hou hem uit. Waarom beslaat hij onnuttig de aarde? Als dat er niet is in ons leven, als de Heere daar vergeefs naar zoekt, naar die vrucht van de droefheid naar hem. Als dat er niet is, als de Heere er te vergeefs naar zoekt, naar dat verlangen om Christus te mogen kennen, naar die honger naar het woord, dan betekenen we voor hem niets. Dan staan we op zijn aardbodem, staan we in zijn wijngaard. En hij heeft nooit wat van ons gekregen. En als het zo blijft, zal hij ook nooit wat van ons krijgen. Dan moet u er ook niet vreemd van opkijken dat het geduld en de langmoedigheid des Heren dan een keer aan een eind komt. En dat dat vonnis ten uitvoer gelegd wordt. De bijl ligt alreede aan de wortel van de boom. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zei Johannes de Doper dat niet in zijn prediking? En daarom is er vrucht. En nou gaat het er niet om dat wij zo bekwaam zijn om de vruchten aan te wijzen. En dat wij ons erop verheffen. Maar als die dingen dan genoemd worden zoals droefheid naar God en die andere zaken, herkennen we daar dan iets van? Mogen we tot roem van Gods genade zeggen dat ook in ons leven geen vreemde dingen zijn? En dat daaruit blijkt dat de Geest aan het werk gegaan is. Nou, wees dan voorzichtig. Dan moet de bruid goed beseffen dat er gevaren zijn. En daarom attendeert de bruidegom daar ook op. Want hij waarschuwt in onze tekst. Als hij het over die wijngaarden met die jonge druifjes heeft, dan waarschuwt hij voor vossen. Want die zijn er. Die vossen zijn niet denkbeeldig. Dat is geen loos alarm van de bruidegom, van de wijngaardenier, laat ik hem zomaar noemen. Dat is geen loos alarm. Dat is geen bangmakerij. Dat is niet iets zeggen wat niet echt bestaat. Want die vossen zijn er. En hij maakt ze niet bevreesd, zonder reden. En er zijn trouwens nog andere gevaren ook dan alleen die vossen. Vossen, dat zijn de gevaren die hij hier noemt. Maar in het woord van God worden ook nog andere gevaren genoemd. Soms ook onder beeldspraak. Ik noemde u zojuist die 80ste psalm over die wijnstok die God uit Egypte overgebracht had en die hij in Kanaan geplant had. Hadden we verder gelezen in die psalm, dan hadden we gehoord hoe de dichter tegen de Heere gezegd had dat het zwijn uit het woud die wijnstok omgewroet heeft. Daar gaat het over. Het zwijn uit het woud. En ik denk aan dat beeld wat meer dan eens voorkomt in het woord van God als de Heere waarschuwt voor wolven. Dat is dan meestal wel in verband met het feit dat de Heere voor zijn volk ook nog een ander beeld gebruikt, namelijk dat van de schapen. Maar in dat opzicht dan doen die wolven zich ook gelden. En dan naar hun roofzuchtige natuur gaan ze te werk om schade aan te richten onder het volk des Heeren. Nu, onze tekst heeft het dan, en daar beperken we ons toe, over vossen. En die zijn misschien in onze ogen iets minder gevaarlijk dan een everzwijn, of dan een troep wolven. Maar vossen zijn wel degelijk ook gevaarlijke beesten. Als zij de wijngaard binnenkomen en ze beginnen hun gangen te graven ondergronds, dan brengen ze dat hele wortelstelsel van die wijnstokken in gevaar. Maar ze zullen hier wel bedoeld zijn als degene die met name die jonge druifjes bedreigen. Die vossen komen erop af om die jonge druifjes af te plukken en te vernietigen. En zo ontstaat er schade. Zo wordt de vrucht van wat God bezig is te doen bedreigd. Wie zouden er, of wat zou er bedoeld kunnen zijn met die vossen? Men heeft wel, en daar heeft men wel schriftuurlijke grond voor, men heeft op grond van wat er bijvoorbeeld in Ezechiël 13 staat, hier gedacht bij de dwaalleraar, aan de dwaalleraars, de valse profeten, die worden in Ezechiël 13 inderdaad ook met vossen vergeleken. Nou, dat is ontegenzeggelijk waar. Valse profeten met hun valse leringen richten heel wat schade aan in de kerk des Heren. Ook in onze tijd. Wat wordt er al niet verkondigd en wat wordt er al niet voor wijsheid uitgegeven? En de vraag mag wel gesteld worden ook vanavond in ons middengemeente, wat lezen wij nog? Want er is van alles op de markt. Rijp en groen en rot. Ook op godsdienstig terrein. Wat lezen we? Waar voeden we onze geest mee? En wat horen we? Want je kunt vandaag allerlei nieuwe, maar ook oude ketterijen horen verkondigen. En je kunt ook allerlei oude en nieuwe ketterijen lezen. Sommige van die vossen zijn direct herkenbaar. Maar andere niet. De vossen die hier bedoeld worden zijn misschien niet eens zo direct herkenbaar. Want het zijn maar kleintjes. Kleine vossen lezen we. En die lijken helemaal niet ernstig. Dat is best nog een leuk beestje ook om mee te spelen. Zo'n kleine vos. Wie denkt daar nou kwaad van? En wie verwacht daar nou nog kwaad van? Maar ze zijn kwaad. In hun aard. En wacht maar. Als u niet gelooft totdat ze wat groter geworden zijn. Maar beter is het om helemaal niet te wachten tot ze groter geworden zijn. Maar de waarschuwing maar terstond ter harte te nemen. Dat zelfs ook die kleine en die onschuldig lijkende gevaren. Die halve waarheden. Beter is om ze maar direct te herkennen. En direct er ook afstand van te nemen. Maar behalve dwaalleraars en dwaalleringen denk ik dat je bij die vossen, bij die kleine vossen ook nog wel aan allerlei andere dingen kunt denken. Aan allerlei andere zaken die een slechte, die een verkeerde, die een negatieve invloed hebben op een mens. Denk eens aan de massamedia. Denk eens wat een, aan de invloed die er van allerlei bladen uitgaat. Aan de invloed die er uitgaat in onze huizen, in onze harten, in de harten van onze kinderen, ook via radio en tv. Hoe ver zijn we daardoor beïnvloed? Hoe ver zijn onze jonge mensen daardoor beïnvloed? Laat ik in verband met de bediening van het sacrament van de Heilige Doop ook nog eens even dat thema van de christelijke en van de godzalige opvoeding aan de orde mogen stellen, gemeente. Er zijn in ons midden jonge mensen die zonder haperen de voetballers van het Nederlandse elftal kunnen opnoemen. Maar die beginnen te stotteren als je ze vraagt wie waren de discipelen van de Heer Jezus. Zou het geen tijd worden om die vossen ook eens te vangen en eens toe te zien op wat we in dat opzicht ook toelaten? Wat doen we eraan thuis om de wijngaard te beschermen tegen alles wat bedreigt? En hoeverre zijn volwassenen en ouderen ook al niet beïnvloed door de verkeerde invloeden vanuit de wereld? Oh ja, er zijn een hele hoop dingen die zo ongevaarlijk lijken. Maar ze doen heus hun werk wel. Kleine vossen zijn het maar. Maar ze zijn aan het wroeten. En ze zijn aan het vreten. En ze zijn aan het ondergraven. Die kleine vossen waar we misschien nog allerlei verontschuldigende namen voor hebben bedacht. Dat materialisme dat zoveel mensen in zijn greep heeft. Waardoor we voor het stoffelijke leven. En we kunnen daar best allerlei argumenten voor bedenken. En we kunnen dat ook nog een keer allemaal zien en heel vroom beleiden als zegeningen van de Heere die het ons zo rijkelijk verleent vandaag de dag. Maar ondertussen is ons hart zich daaraan gaan hechten en zitten we eraan vastgekleefd. En is dat hetgene wat ons leven is gaan beheersen. En die vos is bij velen geen klein vosje meer. Maar die is al erg gegroeid en die heeft zich al vol en vet gevreten aan onze ziel. En de hoogmoed. Oh ja, daar kunnen we ook best verontschuldigingen voor aanvoeren. Maar die vos doet zijn werk. De Bijbel leert ons dat Gods volk gekenmerkt dient te zijn door ootmoed. Wees met ootmoedigheid bekleed. Maar er zijn er zoveel en ook onder Gods kinderen die de ootmoed al lang achter zich gelaten hebben. En zich verheffen op dit en verheffen op dat. Jaloersheid. Afgunst. Wat kan die ook zich invreten in het leven. Ook van Gods kinderen. Ook van mensen die aan de tafel des Heren hebben aangezeten. Zoeken van eigen eer. Egoïsme. Slordigheid in de omgang met de Heer. Oh, het gebeurt zomaar ongemerkt. Het woord van God blijft een dag gesloten. Want je had het zo druk. En de volgende dag. Ja, je hebt het eigenlijk nog druk. En de omgang met de Heer in het gebedsleven begint te tanen. Noem maar op. Je kunt overal wel een excuus voor vinden. Maar het zijn die dingen die de Heer hier bedoelt. Die vossen. Laten ze aanvankelijk klein zijn. Ze blijven niet klein. En al zijn ze klein, dan doen ze toch hun slechte, hun nadelige, hun storende, hun verwoestende werk. En wie nou eerlijk is, die houdt op met het zoeken van verontschuldigingen. Wie niet eerlijk is, die gaat door met redeneren. En je kan toch niet wereldvreemd zijn en weet ik wat voor praatjes dan allemaal meer. Maar wie eerlijk is, stemt het toe. En die zegt, ja, en zo is het ook gegaan in mijn leven. Zo is ook de gemeenschap met de Heere weer verstoord geraakt. Zo is er schade opgetreden. Zo is er magerheid bij tijden over mijn ziel gekomen. Want ik heb die vossen binnengelaten. En ik heb ze hun gang laten gaan. Kijk er dan niet vreemd van op als het geestelijke leven gaat tanen. En als er duisternis over de ziel komt. Nou, en daar wil de Heere nou zijn bruidsgemeente juist voor waarschuwen. Juist op het moment dat ze het zo goed heeft. Juist op het moment dat hij laat weten en dat zij het mag zeggen. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Juist dan, juist op dat ogenblik komt die stem. En die stem lijkt verstoren te geven. Die stem lijkt in één keer schrik te veroorzaken. Nou, als nodig is, moet dat dan ook maar. Maar hij zoekt op deze manier zijn bruid te bewaren dicht bij zijn hart. En hij zoekt haar te bewaren dicht in zijn gemeenschap. En daarom zegt hij, denk om die vossen. Wees niet te toegeeflijk. Waak en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Met name een woord voor diegenen die God in oprechtheid mogen vrezen. Met name een woord voor hen die iets geproefd en gesmaakt hebben van de goede tierenheden des Heren. Maar overigens een woord voor ons allen. Want zelfs al zouden er geen druifjes aan de wijnstok groeien, dan nog zullen we ons bewust moeten zijn van de gevaren die van de kant van de vossen uitgaan. Want die vossen zouden er ook alles aan willen doen om de vruchten en het dragen van vruchten te voorkomen. De duivel is ook op de been om een mens onvruchtbaar te laten blijven. Terwijl de Heere mest om ons heen legt. Terwijl de Heere ons bevochtigt, terwijl de Heere ons door al de arbeid die hij verricht ook tot vrucht dragen zou willen brengen en dat op het oog heeft. En terwijl de Heere zijn geest belooft om in de dode hout leven te brengen, zodat er vruchten gaan uitbotten, is de duivel via al die gevaren bezig om dat werk van de Heere te verhinderen. Daarom het is tenslotte een roepstem voor ons allen. Al zeg ik met name, is het een roepstem voor degene die iets van de omgang en de gemeenschap met de Heere kennen. En wat moet er dan gebeuren? Die vossen moeten, en dan ben ik bij het eerste woord van onze tekst, gevangen worden. Gevangen worden. Dat wil zeggen, je moet ze niet eerst een poosje hun gang laten gaan om dan als je de schade opgenomen hebt, dan gaan proberen om die schade een beetje te herstellen. Dan ben je te laat. Vangen. En ze buiten de wijngaard houden. Om maar ze zeggen, ja, ze lijken zo onschuldig. Maar de Heere weet wat ze doen. En daarom moeten we er geen pardon mee hebben. Dat betekent niet minder dan dat de Heere zijn kerk oproept. U kunt het zelf wel invullen. Tot dagelijkse bekering. Tot dagelijkse bekering. Tegenstaan van alles wat verkeerd is. De verkeerde neigingen en de boze lusten moeten weerstaan worden. In het leven van Gods kinderen zal toch van tijd tot tijd, en misschien vaker dan wij wel eens denken, nee gezegd moeten worden. Nee! Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Waar dat niet gebeurt, daar zullen we schade lijden aan onze ziel. En daarom roept de Heere, en dat zijn dan weer andere woorden die hij gebruikt, maar het komt tenslotte op hetzelfde neer. Daarom roept de Heere zijn volk iedere keer weer op om te strijden. Zolang wij in dit leven zijn, hebben we het strijdperk te betreden. en zal er de strijd des geloofs gestreden moeten worden. Maar wie kan dat? Dan kan de Heere die bruid wel die opdracht meegeven en ze zal ook ernst maken met die opdracht. Maar nou komen die vossen en ze zijn haar te slim af. En nou komen die vossen en ze heeft ze te laat in de gaten. Niet dat ze ze vrijwillig toeliet, maar ze zijn zomaar binnen. Niet dat ze nu de poort openzet of dat ze gaten in de heg geknipt heeft en dat die vossen zo binnen konden komen. Maar ze zijn er zomaar. Wie is tot deze dingen bekwaam? En wie heeft kracht om ze te vangen? En wie heeft kracht om de werkingen van het vlees te doden? Wie heeft kracht om datgene als, wat als verkeerde neigingen en boze hartstochten bij ons opwelt om dat de deur te wijzen? Wie heeft altijd kracht en wie is altijd zo alert om bij de minst of geringste bedreiging en verleiding tot zonde de wacht te betrekken bij ons hart? Zijn we niet zwak? En is zijn sterkte, de sterkte van de vijand, niet groot? En zijn we daardoor niet elk ogenblik in nood? Ik zei u dat ik de woorden van onze tekst opvat als woorden die de bruidegom tot de bruid gesproken heeft. En dat hij het tegen haar zegt: vangt de vossen die de wijngaarden verderven. Het is niet eens helemaal zeker of je het zo moet lezen. De tekst laat ook een andere verklaring toe. En ik geef u die ook en ik kies daar dus niet uit. Maar ik geef ze allebei. Het zou ook kunnen wezen dat de bruid het tot de bruidegom zegt. En dan maakt zij zijn opdracht tot haar gebed. Heere, dat moet ik doen. Maar ik heb mijn ogen niet altijd open. En ik heb mijn hart niet altijd waakzaam. En ik ben zo zwak. En de listen zijn zo groot. En ik ben niet altijd geestelijk gestemd. En ik ben niet altijd zoals ik zou moeten wezen. Heere, vangt u voor mij de vossen die de wijngaard bederven. Want mijn wijngaard heeft jonge druifjes. Zoals de Heer Jezus het zijn discipelen geleerd heeft. Toen hij ze het Onze Vader voorhield. En toen hij ze in dat Onze Vader onder andere ook op de lippen legde. Verlos ons van de boze. Hebben zij de boze niet te weerstaan? Zeker. Hebben zij niet de verantwoordelijkheid, die discipelen, om de boze te weerstaan en zijn listen te onderkennen? Zeker. Maar vanuit de beleving van eigen zwakheid en kleinheid en nietigheid mag het ook het gebed worden. Heere, verlost u ons van de boze. Heere, vangt u die vossen en dat andere ongedierte. En houdt u het ver bij mij vandaan. Om dan zo in afhankelijkheid, biddend tot de Heere, te doen wat onze hand vindt om te doen. En daarbij geeft de Heere steun in zijn eigen woord. En dat woord van de Heere hebben we al gelezen. Ik denk aan die tweede profetie van Jesaja. Ook over de wijngaard. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Zingt van dezelfde bij beurt. En dan Gods woord. Ik, de Heere, behoede die. Elk ogenblik zal ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren, nacht en dag. En dan ligt het daar toch maar weer veilig. Want als het nou in de handen van de bruid was komen te liggen, en als zij ervoor moest zorgen dat er nooit meer een vos binnenkwam, en dat er nooit meer enig onheil haar vrede zou verstoren, en als het van haar afhankelijk zou zijn dat ze veilig en bewaard zou blijven en dat ze volharden zou tot het einde, dan was het een verloren zaak. Wie zijn eigen hart kent moet zeggen: als God me niet bewaart en als God me niet gedurig onderhoudt, dan is het nog een keer een verloren zaak. Maar nou hij dit zegt: ik, de Heere, behoed die.
opdat de vijand hem niet zal bezoeken, zal ik hem bewaren. Nacht en dag, de bewaarder Israëls, zal niet sluimeren, nog slapen. Daar ligt dan tenslotte de veiligheid en de zekerheid en de eeuwige verlossing van Gods kerk in gegarandeerd. Dat staat er niet op dat we nu alles maar op zijn beloop zullen laten. En zeggen, oh, de Heere zal het wel doen en dan hoeven wij niet meer zo nodig te waken. Het blijft ook staan in de schrift, vangt de kleine vossen die de wijngaard bederven. En mogen we in dat opzicht ook maar getrouw gemaakt en getrouw bevonden worden. Amen. We zingen het gebed des Heren, het 8e vers. Zullen samen danken. Barmhartige en genadige God, wij danken u vanavond nadat we deze dag van u hebben ontvangen en dat we in uw huis mochten zijn vanmorgen en vanavond om samen naar uw woord te luisteren. En vandaag waren er ook de zichtbare tekenen van uw goedheid, van uw zondaarsliefde. Heere, wilt u datgene wat we vandaag hebben gehoord en hebben gezien nu ook zegenen voor ons, heiligen aan ons aller hart. En laat het met ons meegaan, Heere, datgene wat u van uwentwege vandaag hebt betuigd en bewezen. Gij zoekt zondaren, gij zaligt zondaren. Gij de mensen die verdiend hebben voor eeuwig verloren te gaan, mogen horen de stem, de welmenende roepstem van het evangelie. En degene die verdiend hebben om buiten uw gunst eeuwig te moeten sterven, Heere, ze mogen door het werk van uw geest niet alleen maar getrokken worden tot u, maar ze mogen ook beleven, de Heere is goed, de Heere is genadig. Heere, laat uw boodschap van vandaag niet door ons zijn aangehoord om zo spoedig mogelijk weer te worden vergeten. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we zomaar weer overgaan tot de orde van ons dagelijkse leven. En dat datgene wat gesproken is, als het ware in de wind gesproken is. Heere, laat het ons bijblijven en laat het vrucht dragen. En dan denken we bijzonder ook aan dat woord van vanavond, meegegeven aan alle die u vrezen, aan de bruidskerk, die in de gemeenschap met Christus mocht leven, die ervaren mocht hoe goed het was om nabij hem die haar ziel lief had te mogen wezen, maar die de opdracht kreeg om waakzaam te zijn. Heere, want er zijn gevaren. Wat een vossen zijn er. Ook wat een kleine vossen. Onschuldig. Helemaal niet gevaarlijk. Zo lijkt het tenminste. Maar u kent ze beter in hun natuur. En u waarschuwt niet zonder reden. O God, geef dat al degenen die u vrezen waakzaam zullen zijn. En dat ze de wacht zullen betrekken bij hun hart. En dat ze beseffen mogen, Heere, dat we alleen onder uw bescherming veilig zullen zijn. We bidden van u, Heere, dat de nabetrachting op het avondmaal niet beperkt zal blijven tot nu, maar dat dat ook betracht zal worden in de dagen en in de weken die gaan komen, opdat zij die u vrezen waarlijk een leven mogen kennen van toewijding aan u, waarin ook de strijd niet geschuwd wordt, de strijd tegen de gevaren, tegen de zonde, tegen de verleidingen, tegen alles wat van u aftrekt. En Heere, wilt u het geven, ook in het midden der gemeente, dat we beseffen mogen dat er zoveel machten op ons verderf loeren en op het verderf, op de ondergang ook van onze kinderen. Maak ons er getrouw in om in uw wegen te gaan. En geef ons geen rust voordat we het weten mogen en voordat we het voor onze kinderen ook zoeken zullen, dat we genade van u ontvangen. Heere, hoor ons in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 101 en daarvan het tweede en het derde vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen en ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.